Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. YouTube bestaat vandaag 15 jaar. Het is de tweede grootste website ter wereld. Elke minuut komt er 500 uur aan filmpjes bij. Katten, gamers, foodporn, maar ook nepnieuws, complotten en terroristische propaganda. De macht van het bedrijf is gigantisch, het schrikbeeld van elke mediaorganisatie. Maar hoe revolutionair is YouTube eigenlijk nog? Nou, heel fijn dat je er weer bent, Reinier, op Valentijnsdag.
Dankjewel, Thomas. Fijn om er te zijn.
Ja. En er is wel een reden, denk ik, dat wij elkaar op deze Valentijnsdag spreken.
Ja.
Reinier Kis schrijft voor NRC over digitale media.
Het is vandaag 15 jaar geleden dat YouTube werd opgericht. Dat was op Valentijnsdag. En het was niet toevallig ook dat het Valentijnsdag was. Want YouTube is begonnen als dating service. Dat weten weinig mensen.
YouTube is als eerste was het een dating service?
Ja, zeker.
Tinder of zo?
Nou, in de eerste paar maanden hadden de oprichters het idee. Ja, we moeten een soort praktische uitwerking hebben voor waarom mensen video's online zouden willen plaatsen. Dat was toen helemaal niet iets vanzelfsprekends. Dus dachten ze, nou, misschien is het leuk als mensen zichzelf voorstellen in een video, in de hoop singles te bereiken. Ze hebben zelfs advertenties geplaatst in lokale kranten om vrouwen op te roepen om video's te plaatsen van zichzelf tegen betaling. Maar zelfs dat deed niemand.
Dus dat dating service was het zacht gezegd geen succes.
Het was totaal geen succes en daar zijn ze ook vrij snel van afgestapt. Want wat ze zagen, mensen gingen kattenfilmpjes plaatsen. Filmpjes van hun kinderen. Eigenlijk waar we YouTube nu al om kennen, dat sloeg meteen heel erg aan. En toen dachten ze, wacht eventjes. Dit kan gewoon een platform worden waar iedereen, wat hij maar ook wil, kan plaatsen. Zolang het bewegend beeld is.
Want voordat we verder die geschiedenis induiken, wat is YouTube op dit moment? Wat zijn de cijfers?
Ja, YouTube is vrij groot. Het is zelfs de één na meest bezochte website ter wereld. Dus bijna 70% van alle internetgebruikers komt wel eens per maand op YouTube of kijkt naar een YouTube-filmpje. Het is ontzettend veel geld waard. Er wordt $16,5 miljard per jaar mee verdiend. Er worden onwijs veel filmpjes opgeplaatst natuurlijk. Dat zal je ook niet verbazen. Maar goed, het getal is nog steeds wel schrikbarend. In een minuut wordt er nu 500 uur aan videomateriaal op YouTube gezet.
Oh, dat vind ik van die heerlijke cijfers, vind ik dat. Ja. Per minuut 500 uur.
Ja.
Ja, dus als je ogen dicht doet en daaraan denkt, dan word je bijna duizelig.
Ja.
Het is gigantisch.
Ja.
Wat was dan dat eerste YouTube-filmpje vanaf het moment dat duidelijk werd wat die site zou moeten worden?
Ja, dat is wel een vrij legendarisch filmpje.
Ja?
Me at the Zoo heet het.
All right, so here we are, one of the elephants.
Het is een van de oprichters, Jawed. Hij staat voor het olifantenverblijf. En hij kletst een beetje in de camera over hoe lang die slurven wel eigenlijk niet zijn van die olifanten. Het is dus een heel nietszeggend alledaags filmpje. Eigenlijk wat we heel goed kennen van YouTube.
And that's pretty much all there is to say.
Het begint dan dus met een filmpje van iemand in een dierentuin die het heeft over een olifant. Maar het is natuurlijk vanaf dat moment uitgegroeid tot iets gigantisch. Alomvattend bijna. En ook zo anders dat ik me bijna afvraag, hoe zou je uitleggen op dit moment wat YouTube is als wij het kennen aan iemand uit die tijd?
Ja, klopt. Ja. Dat vroeg me ook wel af in mijn artikel over 15 jaar YouTube. gebruik ik de zin dat het een kaleidoscoop is. Gevuld met alle gekte, schoonheid, liefde en kwaadaardigheid die de mens rijk is.
Tadaan, 준비가 다 됐습니다. 너 진짜 예쁘죠?
Wat ik ook wel heel interessant aan vind is dat, dat er genres op zijn ontstaan waarvan niemand ooit had kunnen denken of dromen dat die zouden ontstaan.
En waar denk je dan aan?
Nou, je hebt mukbang bijvoorbeeld. In Korea ontstaan genre van jonge meisjes meestal die eten voor de camera. Waarbij ze echt zulke groot mogelijke porties van eten in hun mond werken. Dus weet je, dan gaan er enorme inktvissen in en zo. Game commentaar vind ik ook een wonderlijk genre.
That's a freaking horse! Oh my god, there's horses in Minecraft!
Wie had nou kunnen denken dat miljoenen kinderen wereldwijd kijken hoe andere games spelen?
Can I ride it?
Ja, je hebt ASMR.
ASMR.
Dat zijn video's van vrouwen ook weer vaak die in de microfoon fluisteren.
I actually am very excited to do this video.
Of hele prettige geluiden maken. Bijvoorbeeld door met een kam door een haar te kammen. En dat dan opnemen. En mensen krijgen daar een soort prettige tinteling van. Door daarnaar te luisteren.
Ja, ik voel dat ook altijd een beetje in mijn hersenstam. Ja.
Voel je het al?
Ja, ik voel het. Maar inderdaad, ja, dat ontstaan is daar. Misschien zonder YouTube überhaupt niet was geweest.
Ja, precies.
Ja,
hier zo'n kwebbelkop. Ja. Hey Max, kan je mijn kwebbelkop laten horen die je zo leuk vindt?
Ja.
Ik ben zelf ook wel nog meer geïnteresseerd geraakt in de wondere wereld van YouTube en al die gekke genres. Door mijn zoontje, die ja, de gekste, maar ook leukste dingen kijkt op YouTube.
Poppy, poppy, poppy. It is time. Oh, this is such a little puppy.
Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Kwebbelkop. Dat is een heel leuke Nederlandse jongen die in het Engels, Amerikaans eigenlijk, filmpjes opneemt. Wat vind je zo leuk aan Kwebbelkop?
Dat hij zo grappig is soms.
Oh ja. En wat je hier hoort is dat ze, de meeste van de YouTubers, altijd in een zekere staat van opwinding verkeren.
Oh no, he is so cute. Look at this guy. He's on the roof just having such a cool...
En wat ik ook heel opvallend vind aan het kijkgedrag van mijn zoon is dat hij YouTube echt veel leuker vindt dan de reguliere televisie. Ja, weet je, hij grijpt toch het liefst naar die tablet met YouTube erop.
Je moet met de hand over de hart strijken om naast papa op de bank televisie te gaan kijken.
Ja, ja.
Maar YouTube is dus begonnen als een platform voor datingfilmpjes. Werd uiteindelijk iets waar mensen kattenfilmpjes en van alles op konden plaatsen. Groeide uit tot wat jij dan noemt, ja, een soort kaleidoscoop van de menselijke ziel. Maar hoe heeft dit nou zo groot kunnen worden?
Ja, ik denk dat er heel veel mee te maken heeft met dat mensen gewoon heel geïnteresseerd zijn in wat andere mensen doen. In het alledaagse leven van andere mensen. Dus juist zonder al te veel regie ertussen. Weet je, zonder dat ook bijvoorbeeld een zenderbaas uitmaakt wat het publiek te zien krijgt. Dit is gewoon een heel directe relatie met degene naar wie je kijkt. Je ziet dus in die begintijd al meteen dat er YouTube-sterren beginnen te ontstaan. We just ordinary people. Esmee Denters is een goed voorbeeld. Dat was in 2007. Nederlands meisje die voor de webcam liedjes zingt. En ineens wordt opgepikt door Justin Bieber. En dan staan er allemaal platenmaatschappijen die staan bij haar voor de deur. Dus daar zie je dat die democratische waarde van iedereen kan een filmpje uploaden, dat super aantrekkelijk was. Tweede is ook wel, in die begintijd stond er onwijs veel auteursrechtelijk beschermd materiaal op YouTube. Schattingen zijn dat een derde van de content, dat gewoon tv-shows waren, sportwedstrijden. Nou, eigenlijk ook muziek natuurlijk, heel veel muziekclips. Waar YouTube dus onwijs van heeft geprofiteerd. Mensen wisten gewoon dat ze oude afleveringen van Seinfeld op YouTube konden terugkijken.
En hoe reageerden die mediabedrijven daar dan op? Dat lijkt me een enorme bedreiging.
Ja, er werden vanaf het begin af aan al rechtszaken gevoerd. Dus toen Google YouTube overnam voor een spectaculair bedrag van $1.65 miljard... toen werd al gezegd van een heel groot deel van dat geld wordt ingeruimd voor het voeren van rechtszaken. Omdat ze wisten hoe boos de traditionele mediabedrijven waren. En wat ook wel heel interessant is, is in een van die rechtszaken werd eigenlijk onthuld dat de oprichters ervan bewust waren dat gebruikers zoveel beschermd materiaal plaatsten. Maar zeiden, oké, we komen pas in actie op het moment dat een rechthebber zich bij ons meldt en zegt, nou kan je alsjeblieft die clip van Beyoncé eraf halen, want daar rust auteursrecht op. Dus daar zie je eigenlijk dat YouTube in de beginjaren kon groeien over de rug van traditionele mediabedrijven.
Hi, what's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, and where are you from?
I am from Blackburn near Bathgate, West London.
Maar toen, het was echt zo'n moment, zo'n eye-opener voor de industrie.
What are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from Elizabeth.
Dat je ook wel iets kon hebben aan die enorme viraliteit die YouTube mogelijk maakt.
I dreamed a dream in time gone by.
Susan Boyle, Britse huisvrouw die bij Britain Got Talent optreden, door het dak gaat op YouTube.
Ja, ik weet het nog wel.
Maar de productiemaatschappij die wil dat YouTube dat filmpje eraf haalt. Want je kan niet zomaar hun programma rippen en dat online zetten. Maar de productiemaatschappij zag toen, wacht even. Mensen hebben het over de hele wereld over Susan Boyle. De ochtendtalkshows in Amerika openen met dat filmpje. En de uitzending die week daarop, daar stemden 3 keer meer mensen op. Stemden af op Britain's Got Talent.
Het is niet alleen een bedreiging, maar er zit ook commercieel potentieel wat je kan ontginnen hier.
Ja, precies, ja. Je ziet nu zelfs dat grote partijen als Talpa YouTubers overnemen. Dus Stuk TV is bijvoorbeeld voor groot bedrag overgenomen door Talpa. En content gaat produceren voor YouTube. Dus dat is wel een heel mooie cirkel van de entertainmentindustrie die eerst huiverig was voor dingen plaatsen op YouTube, maar nu zelf content produceert voor dat platform, omdat ze zien dat er geld mee te verdienen valt.
Imagine enjoying your time at a pizza parlor when a man walks in with an assault rifle.
Maar die openheid van het platform, die heeft ook wel een keerzijde.
Customers at Comet Ping Pong in DC were terrified, as you can imagine, when the man walked in yesterday.
Namelijk conspiracy theories.
Well, the man said he was there to investigate Pizzagate.
Waardoor iemand met een machinegeweer een pizzatent is binnen komen vallen. Omdat hij dacht dat daar een groep pedofielen actief was.
The owner denied the allegations.
Maar dit lijkt me bijna een onvermijdbaar gevolg van het concept, namelijk free for all, iedereen mag hier alles opzetten. Is dat niet het concept van YouTube? Dat dit allemaal kan?
Ja, zeker. En YouTube weet dat natuurlijk ook. Het algoritme beloont zelfs extreme, sensationele content. Hè, want het beloont wat waar het meest op wordt geklikt, waar mensen het langst naar kijken. En je ziet bijvoorbeeld, daar is ook heel veel voor gewaarschuwd, dat mensen in een soort spiraal terecht kunnen komen van steeds radicalere content. En zo wordt toch vaak verklaard hoe jonge mensen heel extreme ideeën kunnen krijgen.
The two Dutch foreign nationals who were arrested for trespassing at the Nevada National Security Site are back in Nye County Sheriff's Office custody following their appearance in the Beatty Justice Court today, September 16th.
Het is bekend dat heel veel YouTubers bijvoorbeeld gekke dingen doen om maar meer kijkers te krijgen. Bijvoorbeeld een half jaar geleden zijn 2 Nederlandse YouTubers opgepakt bij Area 51. Een geheime militaire basis.
Ja, waar alle ruimteschepen liggen.
Waar alle ruimte, ja, precies.
We didn't want to cause any trouble. It has all gone a little bit out of hand.
Ze gingen daarheen en zijn natuurlijk opgepakt.
But, we learned from our mistakes and it's good to be back in a bit.
Yeah, we're not going to be in trouble any again, so
En je ziet dus dat de samenleving als geheel echt schreeuwt om meer verantwoordelijkheid van internetplatforms. Of neem adverteerders. Die raken zo'n platform als YouTube natuurlijk meteen het verdienmodel als hij ze gaan maken. En dat gebeurde bijvoorbeeld in het voorjaar van 2017. Toen er allerlei terreurpropaganda op YouTube bleek te staan. Met daarvoor een vrolijke advertentie van een merk als Nike of Unilever. En op dat moment gaan ze echt flink investeren in die moderatoren en in algoritmes die, nou, bijvoorbeeld symbolen van terreurorganisaties herkennen. Ik vind dat een heel interessant aspect aan YouTube. Dat is begonnen als de ontwrichter. En waarover ook werd gezegd van die traditionele manier van zaken doen in de media-industrie, die is passé. We hebben die zenderbazen niet nodig. Nou, eigenlijk is YouTube nu zelf een zenderbaas geworden. Maar dan wel van de grootste zender ter wereld. Ze hebben inmiddels 10.000 moderatoren in dienst om video's te beoordelen. En ja, weet je wat die moderatoren doen, of wat zo'n algoritme doen? Dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met wat een redactie doet bij het aanbieden van content, van materiaal. De brand in de Notre-Dame, nu het coronavirus. Dat zijn echt momenten waarop er ontzettend veel samenzweringstheorieën ontstaan online. Dat weet YouTube ook. En wat ze nu doen is op zo'n moment nieuws en materiaal van nieuwsorganisaties voorrang geven op de rest. Dus dan zie je al dat, zeg maar, die poortwachters die overbodig zijn verklaard, misschien toch helemaal niet zo overbodig zijn. Omdat YouTube ook wel inziet dat mensen gewoon betrouwbare informatie nodig hebben.
Sorry? Is it real? Yeah, 100% real.
Hij is nu een broodje aan het bestellen.
Ja.
All right, thank you. That's it.
Hey, en hoe denk jij dat jouw zoontje, die nu dus opgroeit met YouTube, daar veel liever naar kijkt dan naar wat dan ook op televisie, gaat terugkijken op die ervaring? Hoe vormt YouTube zijn leven op dit moment?
Oeh, dat is een heel interessante vraag. Nou, het positieve is dus dat hij best wel goed Engels leert. Jij kan wel heel goed Engels vanwege YouTube, toch?
Ja.
Wat voor woorden ken je allemaal al?
Bijna
alle woorden, hè?
Ik kan ze niet eens opzeggen, dus
ja, zoveel ken je er, ja.
Ja.
Ik denk ook wel dat hij best leuke rolmodellen heeft. Ik heb een van de jongens gesproken en die zei bijvoorbeeld dat hij zich bewust was van zijn functie, van zijn voorbeeldfunctie. Laatst zag ik dan een filmpje waarin hij zei, ja, energiedrankjes zijn echt heel slecht voor je. Ik hoop dat dat zo blijft en dat hij niet die extreme richting opgaat in zijn kijkgedrag. En dat is ook gewoon eigenlijk wel een oproep aan ouders om vooral goed te blijven kijken waar je kind naar kijkt. Ja, en hij reageert inderdaad ook op andere filmpjes, toch?
Ja, namelijk satisfying video's.
Satisfying video's.
Nerf video's.
Wat is een nerf video?
Deze.
Oh, met Nerf guns.
Ja.
Ja, dat zijn speelgoedpistooltjes.
Ja.
Maar hij spreekt fantastisch Engels.
Dat wel, ja.
Dankjewel, Reinier.
Graag gedaan.
Luisteren naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blussé, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, maandag weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.